Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Muller te Zetten Andelst. De schriftlezing kunt u vinden in Matteüs 27. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het wijkwerk. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen. Op de ochtend van eerste paasdag is er weer zingen van paasliederen in het Icasia ziekenhuis. We beginnen om 7:30 met zingen tot ongeveer 8:30. Vanaf 7:15 staat de koffie en thee met daarbij een paaslekkernij voor u klaar. We gaan nu zingen gezang 43, is dat mijn koning. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Deze middag willen wij gaan zingen van de morgenzang. En daarvan gaan zingen het vierde en het vijfde vers. Zie op ons neder in gena, opdat ons werk voorspoedig ga. En het vijfde verlicht ons hart dat duister is. Het vierde en het vijfde vers van de morgenzang. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen willen we ook deze middag het geloof belijden. En dat doen met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen het zevende vers van Psalm 2. Het zevende vers van Psalm 2 na de geloofsbelijdenis. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun heren. En ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is van het lichaam, en een eeuwig leven. Gemeente, zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer. Laat ons samen bidden. Heere, wij buigen ons voor uw heilig aangezicht. Met oprechte dank en met diepe verwondering over uw trouw, uw goedheid. Dat u ons opnieuw samenbrengt in uw huis. Heere, wat een wonder van genade is het toch dat wij deze dag, uw dag, van u krijgen om een moment van stil zijn voor uw aangezicht, een moment van rust nemen om te overdenken en stil te staan bij uw woord. En leer ons, Heere, dat dat nooit gewoon is. Leer ons toch ook daarover verwonderd te zijn, Heere, dat u nog geen einde met ons hebt gemaakt. Dat u ons hier nog weer roept in uw huis als levenden om te horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Buiten schijnt heerlijk de zon en zo laat u uw zon opgaan over bozen en goeden en geeft u ons zo een dag van vrolijkheid en licht. Maar nog heerlijker, Heere, mag toch ook hier in uw huis die zon der gerechtigheid schijnen. En schijnen omdat er onder zijn vleugelen genezing te vinden is tegen de zonde, die dodelijke kwaal die wij allen hebben. Helaas beseffen we dat lang niet allemaal, dat we zo ernstig ziek zijn. En als we dat nu nog niet weten, als we dat nu nog niet werkelijk doorhebben, Heere, laat dan het woord van u ons doorlichten. En laat, Heere, uw woord dan ons ontdekken wie we zijn voor u. Dat we inzien hoe we tegen u hebben gezondigd en tegen u zijn opgestaan en zo de dood over ons leven hebben afgeroepen. En wanneer we dat dan zien, dat we dan ook verslagen worden in het hart, diep bedroefd naar u. Pijn krijgen in ons leven, omdat we u, die allerhoogste majesteit, verdriet hebben aangedaan met onze ongehoorzaamheid, met ons hoogmoedig leven, om als God te willen zijn. Opdat we leren te roepen om hulp en om genade. Heere, u bent toch die grote hoorder der gebeden. En wij roepen uw naam in uw Zoon ootmoedig aan. Bewijs ons uw genade en verhef uw vertroostend aangezicht over ons. En wij smeken u, vergeef, Heere, al onze zonden en onze ongerechtigheden. En bewijs ons om Jezus wil uw genade. Genadig wil gij toch zijn, zo waar als uw naam Jezus luidt. Heere Jezus, ontferm u onzer. Heere, nu kent u ook hen die door uw woord zijn stilgezet in het leven en die hebben leren leven van genade alleen. Maar heren, ook zij moeten het toch belijden dat ze steeds weer opnieuw het nodig hebben dat u met uw woord hen bekeert tot u en richt op u. Om het alles van u te verwachten, om te leven van dat volkomen verlossingswerk, dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Volkomen redding, volkomen zaligheid, alleen in hem. En wil gij dan zo ons hart en leven daar naartoe trekken, heren, naar die volkomen zaligmaker. Dat we leven uit wat hij heeft aangebracht. En dat we de zaligheid zoeken buiten onszelf, in deze Heer Jezus Christus alleen. Heren, dat die weg ons getoond wordt en geopend wordt. Dat wij een volkomen zaligmaker hebben en dat wij toe mogen gaan tot die troon der genade ook vanmiddag om door u geholpen te worden. Dat heeft toch alles te maken dat u op deze aarde die weg van lijden en sterven wilde gaan. In het bijzonder op het einde van uw leven. En wanneer we dan vanmiddag daarbij stil willen staan bij die weg van zijn lijden, Heer Jezus, leer ons dan dat lijden recht te betrachten en leer ons dan ook in te zien dat, wat we ook al hebben gezongen, dat wij het zijn die u al die jammeren, al die smaten, al die hoon hebben aangedaan. Doorboor ons hart, Heere. Maak ons verslagen van hart tot zegen voor ons leven, tot eeuwige winst voor onze zielen. We vragen u zo om een luisterend oor en een opmerkzaam hart. En dat dit woord niet tegen ons zal getuigen, maar dat we onze winst daarmee zullen doen voor tijd en voor eeuwigheid. Gedenk hen, heren, die verhinderd zijn om diverse redenen om hier vanmiddag te zijn. Het is voor u geen verhindering om in hun huis te komen, bij hen die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn. Ontferm u zo over de ouderen van de gemeente en de zieken van de gemeente. Wees met de kinderen. Heren, leer ze jong u lief te hebben en u te dienen. Wees ook, heren, zo met hen die het moeilijk hebben, hen die een kruis omdragen en die met moeite te maken hebben en met verdriet en met pijn. En die al zuchtend misschien wel uw huis zijn binnengekomen, omdat het leven hen zo zwaar valt. Heren, til ze er bovenuit. Door de verkondiging van uw woord wil gij bemoediging, vertroosting schenken. Verhef zo uw aangezicht over ons allen. Zegen uw woord, zodat uw koninkrijk wordt uitgebreid, ook aan deze plaats. Dat het rijk van de boze wordt afgebroken. En zegen dan het werk van zending en evangelisatie. Al die pogingen om hen die van u vervreemd zijn, die van u vervreemd leven, te bereiken. En dat dat kracht mag doen in hun leven, dat ze zich zullen bekeren tot u. Ja, wees ook met zoveel heren die niet meer willen komen. Die vroeger hun plekje hadden, ook hier in de gemeente, maar die zijn weggegleden. We willen u bidden, heren. Wek uw woorden tot leven in hun hart. Dat ze het weer in herinnering krijgen. Dat ze naar u gaan vragen en u zullen gaan zoeken. Wil gij zo gedenken? In uw genade, hoor ons zo. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, we willen het woord van God gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En zoals gezegd, Matteüs 27. En dan wil ik beginnen te lezen met u bij vers 11. Matteüs 27 vanaf vers 11 en dan lezen we door tot en met vers 31. En Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. En toen zei Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangenen los te laten die zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. En als zij dan vergaderd waren, zei Pilatus tot hen: welke wilt u dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijd overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb veel heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. De stadhouder antwoordde en zei tot hen: welke van deze twee wilt u dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? En ze zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water, wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, en gij moogt toezien. En al het volk antwoordende zei: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En toen namen de krijgsknechten de soldaten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de gehele bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotte zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn kleren aan en leidden hem heen om te kruisigen. Tot zover de lezing van het woord. In de verkondiging willen we vanmiddag stilstaan bij dat spotspel wat de soldaten spelen met Jezus, de versen 27 tot en met vers 30. Die we nogmaals met u lezen. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de gehele bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Voordat we daarna gaan luisteren, krijgt u dus nu eerst gelegenheid om uw gaven te gaan geven in een dienst van offeranden. De Heere zegene u in het geven van uw gaven. En als inleiding op de preek willen we met elkaar gaan zingen van Psalm 41. En daarvan het derde en het vierde vers. In plaats van troost vervolgt mij vijands blaam, en het vierde zijn mompelen saam, vervuld met bittere haat, verraad slaan, nimmer moe. Het derde en het vierde vers van Psalm 41. Weten wij hoeveel stukken er nodig zijn om getroost te leven en om getroost te sterven? Weten wij dat, gemeente? Ja, zegt u, dat weet ik wel, of jij. Dat heb ik geleerd op catechisatie. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, maar weten wij het ook? Want weten en weten is twee. Wanneer de Heilige Geest onze ogen opent voor wie we zijn en Hij in ons leven begint te werken en ons toont dat al ons eigen werken wegwerpelijk kwijt is. Het leven. En onze ogen geopend worden voor de werkelijkheid van mijn bestaan en ik die ander, Jezus, leer nodig krijgen als mijn verlosser. En wanneer mijn hart ontstoken wordt in liefde tot deze verlosser en ik hem mag kennen als mijn zaligmaker, dan loopt toch mijn hart over van verwondering en diepe dankbaarheid voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Die lijdende, die stervende borg en zaligmaker. Je kunt het nog niet altijd helemaal vatten voor jezelf. Maar de Heilige Geest toont ons al ons heil, heel ons behoud ligt in deze Heer Jezus Christus. En het heeft alles te maken, dat behoud, die redding, met wat Hij heeft gedaan, zijn lijden en zijn sterven. Je enige houvast, je enige grond van behoud, die ligt in zijn volbrachte werk. Alleen zijn lijden en zijn gerechtigheid biedt mij troost, biedt mij houvast en hoop. Deze lijdende knecht des Heren. Want je begint in te zien dat hij dat lijden ondergaan heeft voor zondaren zoals jij. En je buigt beschaamd het hoofd. Het lijden van de Heer Jezus spitst zich. Hij heeft het hele leven geleden, maar het spit zich dus in het bijzonder toe op het einde van zijn leven. Wanneer we de plaatsen aandoen, Gethsemane, Gabbata en Golgotha. En vanmiddag worden we dus meegenomen naar Gabbata, het rechthuis van Pilatus in de geest. En ook dan Goede Vrijdag. Dan zal u ook als gemeente wel meegenomen worden naar Golgotha. Het is mijn gebed, wanneer we deze plaatsen aandoen in de geest, dat wij, gemeente, onze eigen gerechtigheid, op alles waar wij op bouwen, op iets van onszelf, op onze gronden, dat we die kwijtraken. Alles waar we buiten Christus onze hoop op stellen, dat we die verliezen. En dat wij leren leven van de genade geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Dus we willen met de hulp van de Heere stilstaan bij Jezus in het rechthuis. Onder het thema, zoals ik dat heb doorgegeven, is dat mijn koning. De Heer Jezus heeft meerdere malen van zijn lijden en sterven gesproken. Hij heeft zijn discipelen daarop voorbereid, volgens de evangelisten. En inmiddels is het een en ander van wat hij heeft voorzegd ook werkelijk ten uitvoer gebracht. Handen hebben hem geboeid en hebben hem overgeleverd. Hij is overgeleverd aan het Sanhedrin. Hij is overgeleverd in de handen van de heidenen, de Romeinse soldaten. Hij is gegezeld. En vanmiddag wordt hij dus ook bespot en bespuwd. Allemaal vervulling van wat hij heeft gezegd en van wat de schriften van hem hebben geprofeteerd. Wat we kunnen lezen van hem in het Oude Testament. Pilatus heeft toegegeven aan de eisen van de Joden. Hij heeft zich eerst in allerlei bochten gewrongen om dat niet te hoeven doen. Te meer omdat hij na onderzoek te hebben verricht heeft moeten concluderen dat er in deze mens geen schuld te vinden is. En dat geen van de aanklachten die zij hebben ingediend steekhoudend zijn. Ja, en wat betreft die aanklachten ten aanzien van de Joodse wet. Nou ja, Dat zal Pilatus een zorg zijn. In ieder geval was er voor hem geen reden om naar het Romeinse recht hem, Jezus, ter dood te veroordelen. Maar goed, al die pogingen om hem vrijgesproken te krijgen, om hem vrijgelaten te krijgen, lopen op niets uit. De onwil van de Joden is zeer groot. En ze oefenen druk op Pilatus uit om deze Jezus maar ter dood gebracht te krijgen. En dat hij eronder bezweken is en toegegeven heeft aan de eis van de Joden om hem te kruisigen. En daar bezwijkt hij dus onder die druk en dan laat hij eerst, voordat dat gaat gebeuren, Jezus geeselen. En nadat dat gebeurd is, wordt Jezus dus in de handen van de Romeinse soldaten gegeven, die hem straks zullen wegleiden naar de executieplaats even buiten de stad op die heuvel, kruisheuvel Golgotha. Maar eerst krijgen deze soldaten nog eens even gelegenheid om hun spel te spelen. En Matthäus en ook de evangelist Marcus beschrijven dit gebeuren nogal gedetailleerd. Als je het Grieks leest, van, met name van een Marcus, dan valt het je op hoe die evangelist ons tot toeschouwer van het gebeurde wil maken. Alsof we erbij staan. Marcus schrijft dan dat gedeelte in de tegenwoordige tijd. Alsof het gebeurt voor onze ogen. En door het zo te schrijven wil hij ons allemaal meenemen naar dat rechthuis. Naar die plaats Gabbata. En we worden er als het ware dus in de geest gebracht om te horen en te zien wat daar nu gebeurt. We moeten echt zien, goed kijken, wat daar gebeurt, vindt hij. Wat daar gebeurt in dat rechthuis. Rond de feestdagen is Pilatus in dat rechthuis in Jeruzalem. Normaliter zit hij in Caesarea aan de kust, maar dat volk, dat Joodse volk, dat is een onstuimig, dat is een onroerig, een volkje dat hij maar moeilijk in bedwang kan houden. En als dan die feestdagen aanbreken, dan moet hij present zijn om toe te zien dat het rustig blijft. En extra soldaten zijn ingevoerd om de rust te bewaken. Paraatheid is vereist. Soldaten zullen bij de nodige onlusten en opstootjes ook in moeten grijpen als het nodig is. En we zien dan ook dat die niet-dienstdoende soldaten mee in het gebeuren worden meegetrokken rondom Jezus. Je leest in vers 27, toen namen de krijgsknechten, oftewel de soldaten van de stadhouder, Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de gehele bende. De hele troep, het hele regiment, zo'n cohorte, waarschijnlijk zo'n 300 tot 400 man. Ook zij die geen dienst deden en die daar misschien, ja, wat doen soldaten in hun vrije tijd? Ze zitten misschien wat te dobbelen of zo ze vervelen zich op zijn best en ze hadden best eens even zin in een verzetje. En het gebeurt nu dat ze iets hebben om, ja, ter afleiding tijdens het proces is meerdere malen dat woord koning gevallen. Pilatus heeft het een paar keer aan hem gevraagd. Bent u nu echt wat ze zeggen? Bent u de koning van de Joden? Johannes 18 vertelt dat de Heer Jezus heel serieus op die vraag is ingegaan. Tenminste, één keer, de eerste keer. En daarna ging zijn mond dicht en zweeg hij stil. Maar die vraag, dat woord, dat is blijven hangen. Koning van de Joden. Ja, nee, als je naar hem kijkt, daar ziet hij niet naar uit, nee. Maar het is wel leuk om op grond daarvan een spel met hem te spelen. Het zogeheten koningsspel. Maar ja, dan moet je hem ook toch wel een beetje optuigen als koning, toch? En nou eens even kijken of er nog iets te vinden is waar we dat mee kunnen. Oh, ja, een mantel. Nou, daar komen ze aan met een purperen mantel. Want zo ging het toch met officiële gebeurtenissen. Als dan hoogwaardigheidsbekleders een koning binnenkwam en een andere koning begroette of de keizer, dan had hij zo'n prachtige purperen mantel om. Dat had iets koninklijks. Iets waardoor je waardigheid uitstraalde. Een echte mantel van die kleur zal wel wat te kostbaar zijn geweest Wellicht een soldatenmantel of een deken in diezelfde kleur, die ze even konden gebruiken. En die hebben ze over de rug van Jezus gegooid. Nadat ze eerst zijn eigen kleren van hem hebben afgetrokken. Ja, ze hadden hem toch gegezeld. Zijn rug lag open. Er waren wonden ontstaan. En ze hebben Jezus zijn kleren aangedaan. Dat kleed, dat heeft zich vastgetrokken op die wonden. En weer rukken ze die kleren van hem af. Niet voorzichtig, zoals een wondverpleegkundige dat doet, als ze een wond of wonden gaat verzorgen. Maar ruw worden de kleren afgerukt, met alle gevolgen van dien, dat het bloed weer gaat stromen. En toen hebben ze die purperen mantel erover gehangen. Een ruwe mantel, een deken. Oh ja, een kroon, ja, die moet hij ook hebben. Dat hoort toch ook bij een koning? Nou, waar halen we die zo gauw vandaan? Oh, zegt er eentje, ik heb wel een idee. In de tuin van het rechthuis, daar groeien wel wat doornstruiken. Laten we maar van die doornen een kroon vlechten. Van die lange doorns. Als je in Israël bent, dan heb je ze misschien wel bent geweest, dan heb je ze misschien wel eens gezien. Ze zijn ontzettend scherp en pijnlijk. Takken worden afgesneden. En ik denk dat de soldaat die dat gedaan heeft, wel even wat aan zijn handen heeft gedaan. En van die takken wordt een kroon gevlochten. En ze zetten die op zijn hoofd. Buig uw hoofd, klinkt het bevel. En ze zetten hem de doornenkroon op. En die doornen die prikken in zijn huid. En die prikken maken wonden, bloed stroomt opnieuw. Maar nu heeft hij een kroon. Maar ja, een koning heeft toch ook een scepter? Dat is toch teken van zijn waardigheid? Nou, waar halen ze die zo gauw vandaan? Nou, rietstaf dan maar. Wel een beetje slap, ook wel scherp, maar die wordt in zijn hand gedrukt. Het is toch ook een machteloos figuur. Zo, nou dat begint er nu wat op te lijken. En nu kan het spel beginnen. Ja, want dit is allemaal nog maar voorspel. Want ze hebben nu hun koning voor zich en ze zullen hem eer gaan bewijzen. En ze lopen op hem af en ze buigen zich voor hem neer en ze gaan voor hem door de knieën en ze bespotten hem door hem te zeggen: wees gegroet, zoiets als lang leven de koning. Wees gegroet, gij koning van de Joden. Net voor Caiaphas en het Sanhedrin was hij bespot in zijn profetisch ambt. En ze hebben hem toen geblinddoekt en geslagen en hem toegeroepen: profeteer ons, wie heeft u geslagen? Nou, zeg het dan, wie heeft u geslagen? En zo maken ze een karikatuur van zijn profetisch ambt. En nu dus een bespotting van zijn koninklijk ambt. Wees gegroet, gij koning. En het klinkt in de woorden door, het is toch niet waar. Dit is toch niet serieus een koning, echt niet. Dit is geen koning. En zo bespotten ze hem, vallende op de knieën. Wees gegroet, gij koning der Joden. En dan volgen er nog andere huldeblijken. Allemaal uitgedrukt in de zin dat ze het bij herhaling hebben gedaan. Ze hebben hem geslagen. En ze hebben hem bespuwd. En ze hebben hem nog meer eer bewezen. Met de rietstoek hebben ze op zijn hoofd geslagen. En de doornen nog dieper in zijn huid laten binnendringen. Zodat heftige pijn ontstaat. En ze zijn naar hem toegekomen zoals dat vroeger gebeurde, als je een hoogwaardigheidsbekleder ontmoette, met de gedachte om hem te omhelzen en hem te kussen. En zo vlak bij hem komen ze de een na de ander en dan spugen ze in hem gezicht. Absoluut toppunt van minachting. Als je dat met iemand doet, iemand in het gezicht spuwen, is dat u wel eens overkomen? Zo zijn ze keer op hem afgelopen. En ze hebben zich gebogen, als het ware plat op de grond. Alsof ze in grote onderworpenheid zich door hem zouden laten leiden. Maar ja, zo'n spel is ook een keer afgelopen. Hè? Dan is het ook een keer voorbij en is het ook een keer leuk geweest. En toen hebben ze zijn purperen mantel afgenomen. En ze hebben hem zijn eigen kleren weer aangedaan. En ze hebben hem klaargemaakt en weggeleid om gekruisigd te worden. Johannes, die vertelt ons dan nog dat Pilatus, toen hij Jezus zo zag, nog één ultieme, nog één uiterste poging heeft gedaan om de mensen, de Joden, tot andere gedachten te brengen. Voordat Jezus door de soldaten zal worden weggevoerd, heeft hij hem nog één keer aan het volk getoond en gezegd: kijk nou eens. Is dat nou niet iemand om medelijden mee te hebben? Heeft deze mens nou niet genoeg geleden? Zie toch, zie de mens. Maar ook die poging mislukte. En toen kon hij niet anders meer doen. Toen moest Jezus naar Golgotha. We hebben gezegd net dat de evangelisten, met name Marcus, het ons op zo'n manier vertellen alsof we er bij zijn, alsof we het meemaken, dat we getuigen van zijn. En ik hoop dat jij erbij was, met al jouw aandacht, en dat je het hebt gezien. En wat is nu uw reactie? Wat is nou jouw reactie? Voel je je verontwaardigd over die soldaten? Met zoveel? Tegen die ene? Durven ze wel? Kunnen ze wel? Is er verachting over die soldaten die deze mens zo naar beneden halen en kleineren en bespotten? Voelt u innerlijke weerstand, afkeer? Als u dat bloedige tafereel voor uw ogen ziet gebeuren, die bebloede rug, dat bebloede hoofd, als je dat probeert voor te stellen, als je dat bloed ziet lopen langs zijn slapen vanwege die doornenkroon, afkeer vanwege dat ontluisterende beeld. U krijgt medelijden, of jij, met de Heer Jezus, omdat hij zo veel al heeft moeten lijden nu. En als de dochters van Jeruzalem bij de aanblik van hem volschieten, dan raakt het ook u. En dan pinkt u ook een traantje weg. En toch, dit zijn niet de reacties die de Heere van ons vraagt. En we moeten er ook voor oppassen dat we niet uit de hoogte op die soldaten gaan neerkijken. Want zij zijn het niet alleen die hem al deze jammeren en plagen aandoen. En we moeten er zeker voor oppassen dat we medelijden gaan krijgen met deze lijdende borg en zaligmaker. Want dan zal hij het tegen u en jou zeggen: ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Er is meer reden om over jezelf in te zitten dan over mij. Nou, maar zegt u, welke reactie wordt er dan van ons gevraagd? Als we in de geest erbij moeten zijn, als ik dat verschrikkelijke tafereel dan moet aanzien, deze vernedering moet bijwonen, let nou eerst maar eens even op de Heer Jezus zelf. Even die soldaten nu wegdenken. Niet kijken naar wat zij doen, hoe zij deden, wat zij deden, maar let op de Heer Jezus, hoe hij dit alles heeft doorstaan, heeft doorgemaakt. Wat ons hier wordt getoond is het enorme verderf dat in ons mensenhart zit. Maar daar kom ik zo nog wel op terug. Maar hier worden we gericht op de zaligmaker, wat hij kwam doen en wie hij is. Wanneer we hem daar nu zien staan, bespot door de soldaten, met die soldatenmantel om, met die doornenkroon op het hoofd, met die rietstok in zijn rechterhand, dat vuile speeksel dat daar van zijn gezicht loopt en de bloedstrepen op zijn wangen. Hier wordt ons de heerlijkheid van Christus getoond. Ja, nogmaals onderstreep ik dat. Hier wordt ons de heerlijkheid van Christus getoond. Majesteitelijk. Groot is de manier waarop hij dit ondergaat, gemeente. Wilt u graag van hem horen? Wil je graag van Jezus horen? Is hij voor jou belangrijk geworden, omdat je belang bij hem hebt gekregen in je leven? Is het jou om hem te doen vanmiddag, omdat je hart naar hem leerde uitgaan in je leven en je de Heer Jezus lief hebt gekregen? Hebt u een verlangen naar de zaligheid, naar de zaligmaker in uw leven gekregen, om hem te zien, om met de bruid uit te spreken, al wat aan hem is, is gans, is totaal begeerlijk. Daar strekt zich nu al mijn lust en liefde naar uit. Kijk nu eens goed naar hem. Daar toont hij zijn heerlijkheid. Ja, maar u fronst nu even uw wenkbrauwen. Verheerlijkheid? Ja, wat zegt u nu? Waarin dan? In het feit dat hij dit alles ondergaat. En dat hij dit zwijgend doet, gemeente. En je hoort de profetische stem opklinken. De profetische stem uit Jesaja 53. Van een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. En van het lam dat stom is als het naar de slachtbank wordt geleid. Zo is Jezus hier lam Gods. Zonder weerwoord. Daarin ligt zijn beheersing. Daarin ligt zijn goddelijke majesteit. Nog maar kort geleden waren daar de discipelen bij hem gekomen. En er was Petrus bij hem gekomen. Die had vol trots gezegd: kijk, meester, zwaard gekocht. Om u te verdedigen straks als ze komen. En toen klonk het weg met dat zwaard, Petrus. Ik kan mijn vader bidden en hij zal komen met 12 legioen engelen, 72.000 engelen sturen. Ik hoef maar één verzoek te doen en ze zijn er. Toen deed hij dat niet. En nu doet hij het ook niet. Zelfs zonder engelen, zonder maar één engel, met één woord van hem, hadden ze heel die bende, die ganse bende, die totale bende, had in één keer achterover kunnen slaan. Zoals dat in de hof gebeurde toen ze op hem afkwamen. En op de vraag: wie is Jezus van Nazareth? En op zijn woord, machtswoord, ik ben het, sloegen ze toen stijl achterover. Maar er is geen soldaat die hier achterover valt. Ze mogen het allemaal doen en hij laat ze begaan. Als ze hem bespotten, als ze hem bespuwen, als ze hem schelden, dan scheldt hij niet terug. Als ze hem leed aandoen, dan dreigt hij niet. Hij geeft het allemaal over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Deze zwijgende borg. Die in zijn zwijgen toont hoe gewillig hij is om te doen wat de Vader hem heeft opgedragen. Die in dat zwijgen toont dat hij niet rust voordat hij het allemaal heeft volbracht wat de Vader op zijn schouders heeft gelegd. Deze zwijgende borg die als een schaap stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders en stom is als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Heb jij nou heerlijkheid gezien in zijn zwijgen? Hebt u nou dat gezien? Heerlijkheid, de heerlijkheid van zijn aanvaarden, de heerlijkheid van zijn drinken van de drinkbeker, zijn gewilligheid om dit allemaal te ondergaan. Kijk nog eens. Ziet u ook de heerlijkheid van het overwinnend geloof in zijn leven? Wanneer je de schriften gaat vergelijken. De Heer Jezus straalde vastberadenheid uit op weg naar Jeruzalem. Matthäus 26 toont ons dat hij zelf de regie in handen neemt als het aankomt op het lijden. Hij is bijna als een soort bevelhebber die klaarstaat om het slagveld te betreden en het overziet en de stap zet. En als eerste vooruit gaat. En de discipelen hebben die vastberadenheid gezien in zijn ogen en in zijn handelen. En de discipelen hebben daar verwonderd bij gestaan. Hij maakt door wat Jesaja al eeuwen tevoren heeft geprofeteerd en heeft opgeschreven. En nee, nu bedoel ik niet Jesaja 53, maar een paar hoofdstukken daarvoor, Jesaja 50. In welke gemoedsgesteldheid hij zijn weg is gegaan. En in vers 6 van hoofdstuk 50 lees je dan dat hij zijn rug heeft gegeven aan hen die hem slaan zullen. En als hij zijn rug niet had gegeven, dan hadden zij helemaal niets kunnen doen. Echt helemaal niets. Maar hij geeft zijn rug en hij geeft zijn wangen aan hen die hem het haar uitplukken, zegt diezelfde profeet. Hij verbergt zijn aangezicht dan niet. En als dan de soldaten komen om te doen en hem te kussen en om hem in het gezicht te spugen, dan wendt hij zijn aangezicht niet af. Hij verbergt zijn aangezicht niet voor de smaadheden en het speeksel. Hij doet dat allemaal gewillig. Hoe kon hij dat doen? Nee, niet dat hij er zich aan kon onttrekken. Niet omdat hij de machteloze is. Want hij heeft die spot en die smaad gevoeld tot diep in zijn binnenste. En hij heeft de pijn gevoeld die elk mens voelt als hij een klap in zijn gezicht krijgt. En hij heeft de pijn gevoeld van die doornen in zijn hart. En toen ze de kleren van zijn wonden lostrokken. Hij heeft het allemaal gevoeld, gemeente. En misschien nog wel veel intenser gevoeld dan een zondaar het kan voelen. Want hij was volkomen zonderloos. Hij was de reine. Hij heeft die vernedering, die ontering daarin gevoeld. En wat geeft hem de kracht om dit te dragen? Om zijn rug, om dit te doen. Wat geeft hem de kracht om zijn rug, zijn wangen te geven, om zijn aangezicht te geven? En diezelfde Jesaja, ik houd nog maar even bij dat hoofdstuk 50, zegt daarvan, want ook dat, want de Heere, Heere, help mij. En daarom word ik niet te schande. En hij wordt toch tot schande gemaakt. Hij wordt toch vernederd. Ja, tijdelijk weliswaar. Tijdelijk was er de smaad, de spot en het speeksel, maar straks niet meer. Daarom heb ik mijn, Jesaja 50, mijn aangezicht gesteld tot een keisteen. Omdat ik weet, ondanks alles, de pijnen, ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij. Hij had tegen zijn discipelen gezegd, jullie zullen me allemaal verlaten. Maar mijn Vader is nabij. Hij is nabij, die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? De Heere, help mij. Kijk, nu hebben ze hem wel eens in de macht. Nu kunnen ze wel doen met hem wat ze willen. Maar als ze hem willen bespuwen, dan kunnen ze dat doen. En als ze hem willen slaan, dan kan dat ook. Of als ze hem nog op een andere manier pijn willen doen, dat kunnen ze allemaal doen. Maar zij zullen als een kleed verouden. God is het die mij rechtvaardigt. Dat is de waardigheid van zijn geloof. Hij ondergaat het, maar tijdelijk. Het gaat voorbij. Straks komt de heerlijkheid. Straks zal hij opstaan. Straks zal het lijden voorbij zijn. Straks zullen de tranen worden afgewist. Straks zal zijn besmeurd aangezicht worden afgeveegd. Straks zijn wonden geheeld. Straks. Hij ziet het wat Hebreeën getuigt. Hoe kon hij de schande verachten en het kruis dragen? Hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. Hij heeft daar in dat rechthuis geleden. Maar hij heeft in geloof gebogen. Onder de slagen, onder de bespottingen heeft hij het oog op God gericht, zijn Vader gericht gehouden. En hij heeft het geweten. De Heere, Heere, help mij. De Heere is bij mij. Nu kunnen ze nog wel met me doen wat ze willen. Als minderwaardig in hun ogen. Maar straks als mijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal ik zaad zien. Dan krijg ik loon. Want de Heere, Heere, die rechtvaardigt mij. Als we dan zo op Jezus zien, in zijn heerlijkheid, in zijn zwijgen, van zijn zwijgen, en hem zien in zijn heerlijkheid in het beoefenen van zijn geloof, dan mogen we ook hem zien in de heerlijkheid van zijn opofferende liefde, gemeente. De lijdensgeschiedenis van begint bij Johannes 13 met die prachtige woorden dat hij de zijnen in deze wereld heeft liefgehad en dat hij ze liefgehad heeft tot het einde. En dat betekende dat zijn liefde hem versterkte, hem ondersteunde om alles te verdragen, want er komt een einde. En hier zien we hoe ver hij ging in die alles opofferende liefde, wat hij er allemaal voor heeft willen doen. En kijk dan nu nog eens naar die symbolen die gebruikt worden. Die wijzen ons erop wat hij aan het doen is. Doornenkroon. Waar komen die doornen vandaan? Het aardrijk zal om uwentwil vervloekt worden. Doornen en distelen zal de aarde voortbrengen. Zo klonk het in de oren van Adam en Eva toen zij tegen God waren opgestaan. Doorns en distelen zijn symbolen van de vloek die om ons entwil over de aarde is gekomen. En die vloek die rust nu op Jezus. Zoals hij ook straks aan het kruis zal worden gehangen. Nog dieper tot een vloek gemaakt zal worden. En u weet wat een vloek is. Dat is dieper dan Gods toren. De vloek van God, dat is het eeuwig oordeel. Dat ligt op ons. En die neemt hij nu op zich. Die purperen mantel, dat soldaat, dat spotkleed. Wij waren ook een keer koning. Wij waren door God op deze aarde geplaatst om de hof te bewaren en te beheren als koningen, onder koningen op deze aarde. Maar we zijn weggelopen koningen en daarom afgezette koningen en daarom spotkoningen. En als je nu nog de verbeelding hebt om koning te zijn, dan moet je wel bedenken dat je niet meer bent dan een spotkoning, een karikatuur van wat je was. En dat leert ons nederig van hart te zijn, ootmoedig. Als de Heer Jezus daar bekleed wordt met een purperen mantel en erop lijkt, dan zegt de God in de hemel, kunt u het verstaan? Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. En laten ze hem dan nu bespotten als de koning van de Joden. En Pilatus zal het straks ook nog een keer onderstrepen met een bordje boven zijn hoofd. Deze is de koning der Joden. Maar hij is het. Hij is het echt. Koning van een ieder die werkelijk Jood mocht worden. En die het geleerd heeft om God te loven. Want dat betekent toch het woord Jood. Dat komt van Juda. Die rietstaf. Hij heeft een staf. Ja, hij heeft er zelfs twee. Een ijzeren roede als koning en als rechter en een gouden scepter. De ijzeren roede, daar zal hij zijn vijanden mee verpletteren. En een gouden scepter, die zal hij toereiken aan een elke, aan iedere boetvaardige. Als straks zijn beide handen vastgenageld zullen zijn aan het kruis, hangt daarnaast hem een boetvaardige zondaar, een moordenaar. En die smeekt hem, Heere, gedenk mijner. Gedenk mijner, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij heeft hem erkend als koning. En toen heeft hij hem de gouden scepter toegereikt. Heden, met mij. En dat speeksel, gemeente, wij verdienen het om bespuwd te worden. Want wij hebben het beeld van God dat God geschapen heeft, waar God ons naar geschapen heeft, zo misvormd, zo naar beneden gehaald, dat wij het verdiend hebben om bespot en bespuwd te worden. En als we hier nu getuigen van zijn, van wat Jezus gedaan heeft, en we zien met elkaar hoe Jezus dit ondergaan heeft, hoe hij dit nu gedragen heeft. Kijk nu nog eens even weer naar die soldaten. Nee, niet om ze nu te verachten en te veroordelen. Maar om jezelf nu eens naast die soldaten te plaatsen. En jezelf de vraag te stellen. Ben ik nou in de kern van de zaak niet precies zo? En als er nou iemand hier zegt. Nee, dit zou ik niet gedaan hebben. Daar zou ik niet aan hebben meegedaan hoor. Dan is dat een gebrek aan kennis van uzelf. Dat is een teken daarvan. Gemeente, wij zijn niet anders. Wij zijn niet beter. En wie dat nog denkt, die vergist zich schromelijk. Echt, die vergist zich schromelijk. Die heeft heel hard nodig en die mag er ook heel hard om bidden. Dat de Heere zijn of haar ogen open doet en gaat zien wie hij werkelijk is. Denkt u echt, dominee, dat wij in staat zijn om hem al dat lijden, al die jammeren aan te doen? Gemeente, we doen nooit anders. Niet anders. Nee, je zult hem niet slaan met een rietstaf. En je zult hem geen pijn kunnen doen met een doornenkroon. En hem bespotten met een soldatenkleed. Maar je kunt hem pijnigen en bespotten tot diep in zijn ziel door de zonde die je doet. Door de ongehoorzaamheid die je betracht, door je ongelovigheid. Door te zeggen, zoals die soldaten ook zeiden, hij een koning? Die willen we niet als koning. Dat is onze natuurhouding, onze oerhouding. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Wij hebben een andere koning. Toen Pilatus hem uitbracht tot de scharen en ze hem zagen. En toen hij zei, zie de mens. En hij de Joden nu uitnodigde om toch goed te kijken. En even verder zegt Pilatus in dat hoofdstuk 19 van Johannes' evangelie. Zie uw koning. En dan roepen de Joden, nee, niet deze. Wij hebben geen koning. En ze doen niet anders dan de soldaten. Ik hoop dat de Heilige Geest dat ons laat zien, dat ons zondige, hoe onschuldig het ook lijkt te zijn en hoeveel verontschuldigingen, excuses we er ook voor aan durven te voeren, maar dat zondige in de kern van de zaak niet anders is dan Jezus bespotten en bespuwen. Jezus behandelen alsof hij niets betekent, alsof we niet naar hem hoeven te luisteren en dat we hem kunnen negeren en dat we hem kunnen buitensluiten, dat we hem kunnen minachten door niet naar hem te horen, dat dat zonder gevolgen zou kunnen doen. Heus, we zijn niet anders. Het kwaad zit van binnen. Wij kunnen niet neutraal blijven, gemeente. Wij kunnen geen toeschouwers blijven. Het is één van tweeën. Je valt of voor hem neer, of je weigert hem opnieuw. Er komt een dag, gemeente, dat u, jij en ik allemaal voor hem zullen moeten buigen. Nou, daar zeg ik toch niets vreemds mee, hè? Dat weet u wel, vanuit de Bijbel. Dat is bekend. Alle knie zal voor hem buigen. En kijk dan maar eens even naar uw knieën. En voel dan maar eens even aan uw knieën. En bedenk dat je knieën hebt. En die knieën, die zullen voor Jezus buigen. Diezelfde knieën. Ook al ben je gestorven, je krijgt die knieën weer terug. En op die dag van de wederopstanding, als de Heer Jezus nog niet bij ons leven is teruggekomen, diezelfde knieën zullen zich voor Jezus buigen. En uw mond zal belijden dat Jezus Heere is, dat Hij koning is. En wat zal Hij dan tegen jou zeggen? Wat zal Hij dan tegen je zeggen? Dat kan heel verschillend zijn. En dat kan klinken, aan de ene kant, komt in, gij gezegende van mijn vader en beërft het koninkrijk. Of daar klinkt, ga weg van mij, in het eeuwige vuur. Want het hangt er helemaal van af, of dat buigen voor Jezus en dat op de knieën vallen voor Jezus en dat belijden van Jezus, of je dat daar voor de eerste keer doet of niet. Daar hangt dat vanaf. We zullen het allemaal doen. Maar als we het dan voor de eerste keer doen, dan is het te laat. Eeuwig te laat. En dan doe je het niet omdat je hart verbroken is, maar dan heb je je door de feiten laten overtuigen. Je kon er en je kan er niet meer onderuit. En misschien wel tandenknarsend, zoals Julianus de Afvallige, je hebt toch gewonnen, Jezus. En je zult het dan doen betreuren dat je te laat gedaan hebt. En daarom is het zoveel beter om door Gods genade er nu toegebracht te worden. En om je verzet op te geven. Om te doen als die moordenaar. Ja, ik geef toe, hij kwam er heel laat aan toe. Maar laten wij dan door genade alsjeblieft dan eerder komen. Jongeren, kinderen, buig vandaag je knieën in je jonge jaren. Neem die plaats nu in. Kniel voor Jezus. David beleed zijn zonde op zijn knieën. Ik deed hem al die jammeren, plagen aan. Ik, zo hebben we het ook gezongen, heb maar geen medelijden met de Heer Jezus. Heb medelijden met jezelf, zolang je nog aan hem voorbij leeft. Nu en nog staat de deur open. Mag ik dat vanmiddag ook nog een keer heel duidelijk tegen u en jou zeggen? De deur staat open. De hele bedoeling van deze verkondiging, van de bespotting van de Heer Jezus, is dat we van die open deur van zaligheid gebruik zullen maken. En dat we zullen komen als boetvaardige zondaren, die het leven buiten zichzelf zoeken, in hem. Met de belijdenis, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Mijn schuld, mijn zonde, mijn boze hart, mijn afkerigheid, mijn opstand. Het is genoeg, Heere, dat u zich van mij zou afkeren. Maar wees mij, Heere, de zondaar, genadig. Kan dat? Als u even verder leest in dit hoofdstuk, daar staat iemand tegenover het kruis. Als Jezus de geest geeft en de aarde beeft, het is de hoofdman over 100. Ik kan me er niet aan onttrekken dat deze man meegedaan heeft aan de bespotting en de bespuwing. En nu staat hij daar om toe te zien dat alles in orde zou geschieden. Als leider van het executiepeloton moet hij toezicht houden. En nu staat hij daar. En als Jezus roepende de geest gegeven heeft, alles gezien en gehoord hebbende, klinkt het waarlijk. Deze was Gods zoon. Dat was zijn belijdenis. Deze mens, deze kruiseling, Gods zoon, de rechtvaardige, zegt Lucas. Als we nu maar zover komen. Je kunt als dan de moordenaar aan het kruis als voorbeeld nemen. Je kunt naar die hoofdman kijken. En je kunt elke boetvaardige zondaar in herinnering nemen. En als voorbeeld nemen waar je moed uit mag grijpen voor je eigen behoud. En je mag de Heere bidden. Heere, als het voor zulke mensen kon, dan kan het toch ook voor mij. Heere, breng mij op die plaats en breek mijn verzet en mijn onwil. Geef liefde in mijn hart voor die zaligmaker. Geef mij geloof in mijn ziel, opdat ik hem mag zien en me op hem zal verlaten. En dat uw geest, Heilige Geest, leert mijn weg op deze Jezus te wentelen. Wie nu in geloof op deze Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want die weet dat de dood is overwonnen en in hem een poort is naar het eeuwige leven. En daar zullen zij, die hun leven aan deze Jezus hebben verloren, met hem eeuwig heersen als koningen. En hem heerlijkheid, lof, eer en aanbidding brengen voor de zaligheid die hij hen heeft geschonken. Lof, zij het lam dat onze zonden op zich nam. Amen. Psalm 130 en daarvan het tweede vers willen we nu gaan zingen, gemeente. Psalm 130, vers 2. Gemeente, laat ons samen bidden en danken. En dan danken wij u, Heere, dat u ons dit evangelie hebt doen verkondigen van Jezus in het rechthuis. Om ons daar te tonen wat er met de Heere Jezus is gebeurd. Wat wij mensen hebben gedurfd. En waarin mensen getoond hebben hoe slecht een zondaar is. Het is ook onze veroordeling. Het is ook de plek die we in moesten gaan nemen om in oprechtheid voor u te buigen. En er is maar één juiste houding tegenover deze zaligmaker. Omdat wij zo verdorven zijn, pas maar één houding dat wij zullen buigen en erkennen. Heere, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. O Heere, als Gij in het recht zou treden, wie van ons zou dan bestaan? Maar bij U is vergeving. Wees mij de zondaar genadig, Heere. Ons genadig, want we hebben ook gezien dat die weg naar de troon van de genade open is. Dankzij U, Heere Jezus. En het is dan dat we nu tot die troon naderen en u smeken in de naam van Jezus. Ontferm u over ons en onze kinderen. Wat rijk, wat groot, dat u deze weg hebt willen gaan en de manier waarop, stemmeloos, in grote gewilligheid, zonder protest, met grote liefde voor zondaren zoals wij, in geloof, in dat geloof dat zegt de Heere, Heere, is mij helper. Wat rijk dat dit ons werd verkondigd, ook deze middag. Dat u, Heere, als de drie-enige God volledig betrokken bent op het behoud van zondaren, ook in Rotterdam. Dat u, o Vader, gedachten van vrede hebt gekoesterd. Dat u, o Heere Jezus, u bereid hebt verklaard om te gaan en bent gekomen en die weg bent gegaan tot het einde, tot het is volbracht. En dat u, o Heilige Geest, ons wil toe-eigenen dat wat we in Christus hebben. Opdat we het zouden horen en zouden belijden en zouden geloven. Niet alleen anderen, maar ook mij. Heere, bewaar ons voor verkeerde reacties. Breng ons op de knieën. Met onze kinderen voor u. In het heden der genade. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Ontferm u over deze uw gemeente. Zegen uw dienaar. Zegen de broeders van de kerkraad. Zegen al het werk dat gedaan mag worden in uw naam. Vooral om ook anderen te bereiken met dit heerlijke evangelie van Jezus Christus. O God, ontferm u. Heb medelijden met ons land en met ons volk. Wil gij het doen zien, de ogen doen openen, dat ze deze zaligmaker nodig heeft. Wil gij nu zo u ontfermen over land en volk, over ja, heel deze wereld. Waar zoveel nog in de duisternis verkeren. O Heere, breng tot het licht. Wil gij zo uw verheffend aangezicht nog laten lichten over ons. En ga met ons deze week in. Geef alles wat nodig is ook om in deze laatste week van lijden overdenken. Wat we nodig hebben in ons werk. Maar ook in de overdenking, in het heenleven naar Goede Vrijdag, Pasen toe. Dat we dan zullen horen, door lijden kwam hij tot heerlijkheid, om het vast te maken, die zaligheid in hem, dat er leven is tot in eeuwigheid voor een ieder die in hem gelooft. Zend die troost ons neer, Heere, dat vragen wij u, in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang, gemeente, Psalm 72 en daarvan het 10e vers, Psalm 72 vers 10. Gemeente, bewaar het woord en ga heen in vrede en draag met u Gods zegen en draag hem ook uit in de week die voor u ligt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.